vage doelstelling is gewoon een vage tekst.
Dat we nu nadenken over die begroting van de toekomst. Hoe moet dat eruit zien? Wat zijn de doelstellingen? Welke indicatoren? En hoe kunnen we ze meten? En nemen we deze lessen uit het verleden mee?
Ik vind dat ik me heb te verantwoorden over wat we met dit maatschappelijk geld hebben gedaan.
Denk ik dat het accountantsverslag steeds een belangrijker gaat worden ten opzichte van die paar A4'tjes die dan controleverklaring heten.
Welkom bij de podcastserie Breed Perspectief op lokale overheden. Leuk dat je luistert. Lokale overheden hebben een fundamentele rol rond maatschappelijke thema's. Denk aan de woningcrisis, de energietransitie, de jeugdzorg, maar ook de uitvoering van specifieke regelingen. Dit vraagt veel van de organisatie en de processen. Gemeenten en provincies willen hun doelstellingen realiseren en tegelijkertijd voorkomen dat overheidsgeld op een niet doelmatige manier wordt ingezet. College, gemeenteraad en provinciale staten hebben behoefte aan helderheid en houvast. Goede interne beheersing, verslaggeving en controle zijn daarbij cruciaal. In de vorige aflevering spraken we over het belang van interne beheersing als fundament voor een goede uitvoering en bestuur. In deze tweede podcast gaan we weer in gesprek met diverse stakeholders. Dit keer over de kwaliteit van de verantwoording en het belang daarvan. Wat is een kwalitatief goede verantwoording eigenlijk? Welke voorbeelden zijn er? En wat kan de rol van de bestuurders en de organisatie daarbij zijn? Kortom, wat kunnen we leren van de verschillende perspectieven van onze gasten?
Hallo en welkom allemaal bij onze podcast Breed Perspectief op Lokale Overheden. Samen met een aantal gasten praten wij vandaag over de kwaliteit van de verslaggeving. Mijn naam is Martine Koedijk, partner bij PwC en sectorvoorzitter Lokale Overheden. Uiteraard is mijn collega Anton Elko Gerritsma ook weer van de partij.
Ja, verantwoording. Het object van controle voor de accountant. Maar de stakeholders verwachten van de accountant inmiddels wel meer dan alleen maar een oordeel over de cijfers of die toevallig goed zijn. Ze verwachten ook zicht op het verhaal achter de cijfers. Daarom is het goed om met onze gasten te verkennen waar de balans ligt in informatiewaarde en ook de rol van de accountant daarbij. Bijvoorbeeld bij niet-financiële informatie.
Maar voordat we beginnen wil ik eerst onze gasten, die alle drie hun eigen perspectief aan tafel brengen, vragen zichzelf even kort te introduceren. En als eerste Robert Strijk, gedeputeerde in provincie Utrecht.
Goeiedag, nou Robert. Ik ben sinds een jaar of 12 werkzaam in het openbaar bestuur, daarvoor in het bedrijfsleven gewerkt. 8 jaar wethouder geweest in Leiden. Tijdje waarnemend burgemeester in Zwijndrecht. En nu bijna 2,5 jaar alweer gedeputeerde hier in de provincie Utrecht.
Dankjewel. En als tweede gast hebben wij Danielle Reinders. Raadsadviseur controle en financiën van de gemeente Utrecht. Wat is jouw achtergrond, Danielle?
Hoi, ik ben Danielle. Ik ben heel lang accountant geweest en toen de overstap gemaakt naar de overheid. En ik ben inderdaad nu werkzaam voor een van de mooiste gemeenten in Nederland.
Vanuit de gemeentelijke organisatie hebben we voor de afwisseling iemand uit het zuiden van het land aan tafel en niet uit Utrecht. Namelijk Dirk de Groot, concerncontroller van Breda, waarschijnlijk ook de mooiste stad van Nederland. Dirk, vertel eens iets over jezelf.
Nou ja, je zegt het zuiden, Martine. Ik kom uit Brabant, dus ik ben een echte Brabander. Gezelligheid en een Brabants kwartiertje, dat ken ik wel. Maar ik werk als concerncontroller van de gemeente Breda sinds 2017. Daarvoor heb ik lang gewerkt, ruim 10, 11 jaar voor de gemeente Rotterdam. Altijd functies op het gebied van financiën en controle. Daarvoor nog ruim 5 jaar voor de inspectie de Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën. Altijd dus functie op het gebied van financiën en controle. Altijd op dat snijvlak tussen die ambtelijke organisatie en de politiek. Dat vind ik interessant. En helemaal op mijn plek dus op dit moment in de mooie stad Breda.
Dank jullie wel. We hebben dus een gedeputeerde, een raadsadviseur, een controller en een accountant als verschillende lenzen aan tafel. We beginnen het gesprek breed met een eerste verkenning om dan vervolgens specifieke praktijkvoorbeelden te bespreken. En dan te eindigen met concrete adviezen voor de toekomst. En Dirk, mag ik dan toch met jou nu beginnen? Breda is een grote stad met 184.000 inwoners en heeft een begroting van ongeveer 690 miljoen euro. Uit hoeveel pagina's bestaan de jaarstukken? En is daar de laatste jaren veel in veranderd?
Nou, ik heb het voor de gelegenheid eens nageteld. En onze jaarrekening telt op dit moment 440 pagina's. En dan moet ik zeggen, dat zijn wel webpagina's. Hè? Want we hebben natuurlijk een digitale begroting. Je kan het ook uitprinten en dan krijg je een mooi boekje. En als je dat doet, krijg je een pdf mooi opgemaakt van 338 kantjes. Dus nou ja, linksom of rechtsom, dat is gewoon een dik boekwerk. Nou ja, er zijn redenen waarom het zo dik is. Maar als je vraagt van waar kom je vandaan of hoe is dat nou de afgelopen jaren gelopen? Het was ooit het dubbele, 600 pagina's. Dus 338 zou ik willen zeggen, dat klinkt als veel, maar we komen dus echt van ver. Dus er is flink wat informatie geschrapt. En ik moet daarbij zeggen, schrijfstijl is ook een ding. Er zijn denk ik drie redenen waarom je kunt zeggen waarom die verantwoording nou zo dik is. En dat is aan de ene kant, ik denk dat heeft te maken met, ik noem het maar even de communicatiefunctie. De doelgroep is gewoon groot, de hele stad. Dus je wil gewoon over alles wat je doet vertellen wat je het afgelopen jaar gedaan hebt. Nou, dat leidt gewoon tot veel informatie. Tweede is, die gemeente doet nou ook eenmaal gewoon ontzettend veel. Sport, jeugd, economische stimulering. Dus op al die gebieden wil je je ook verantwoorden. Sterker nog, je bent het aan je stand verplicht. En als derde, je zou kunnen zeggen, je noemde dat net, 690 miljoen op de begroting. We pakken de grote brokken. We pakken alles groter dan 500.000 en lichten dat toe. Maar het is lokale overheid. Het is politiek. Soms zijn kleine dingen ook gewoon hartstikke belangrijk. Een speciaal jeugdproject van 10.000 euro. Nou ja, en zo krijg je toch een dikke verantwoording.
Ik denk dat onze gasten dat allemaal ook wel herkennen. Robert, jij was wethouder in Leiden, nu gedeputeerd in provincie Utrecht. Wat is nou het opvallendste verschil of gelijkenis als je naar de informatiewaarde van de jaarstukken kijkt?
Nou, ik miste in ieder geval op programmaniveau direct het sociaal domein bij de provincie. Dat scheelt echt wel een slok op een borrel in de manier waarop je daar verantwoording over aflegt. Omdat er moeilijk grip op te krijgen is. Omdat het vaak bestaat uit samenwerking van meerdere gemeentes. Dus dat is echt een verschil. En waar we bij de gemeente Leiden ook nog wel veel meer grekse hadden. Veel meer gebiedsontwikkelingen. Ja, die heb ik als provincie. Ik heb er nog eentje. Hart van de Heuvel, Soesterberg. Maar eigenlijk dat ook niet. Dus het is veel meer beleidsprogramma's waar je op rapporteert. Per saldo vind ik het overzichtelijker.
En als je kijkt naar de kwaliteit van de stukken?
Ja, dat had ook wel een beetje te maken met waar ik binnenkwam bij de provincie. Ik startte in 2019 en ik moest terug naar de jaarrekening 2016. Dus dat is eigenlijk misschien wel de belangrijkste kwaliteit. We moesten 2017 en 2018 allemaal nog gaan vaststellen. Dus je zag hier tijdigheid van de informatie die niet volledig en niet goed was. Daar zullen we straks vast aan raken. Ik denk dat we inmiddels veel meer inzicht hebben verschaft in die jaarverslaggeving.
Dus duidelijk een verschil, ook in dikte, denk ik.
Zeker, ja. Hoewel ik me redelijk nu, het aantal pagina's klopt wel denk ik zo'n beetje als met Breda.
En dat zonder sociaal domein.
Ja, kan je nagaan.
Danielle, als we nou naar de gemeente Utrecht overstappen, hoeveel tijd wordt er nou besteed aan het debat over de jaarstukken en hoeveel over de begroting?
Ja, dat is een leuke vraag. In het verleden zeg maar, werd het veelal samen gedaan. Hè? Deden we dezelfde avond over de jaarstukken en dezelfde avond over de voorjaarsnota. En we hebben dat echt uit elkaar gehaald. En juist zodat ja, echt ook een avond gaat over de jaarstukken en over de verantwoording. En dat de raadsleden ook echt hun controlerende rol kunnen uitoefenen. Dus daar hebben we echt een uit elkaar gehaald.
En als je nou naar de tijd kijkt, wat het nu was en hoe het vroeger was?
Ja, vroeger ging het dan gewoon, was het op een avond allebei. En nu is het echt een avond alleen maar over de jaarstukken.
En toen het samen was, ging dan over de jaarstukken net zo lang als over de begroting?
Nee, ging natuurlijk. Het is veel leuker om vooruit te kijken naar de voorjaarsnota. Dus daar ging het hele avond over. En de jaarstukken kwamen gewoon even langs. En nu is het echt een goed debat over de verantwoording.
Ja, dat is heel mooi om te horen. Ik denk dat daar heel veel gemeentes nog best wel mee worstelen. Maar in deze huidige politieke context kan je dan ook nog wel reflecteren en leren. Lukt dat nog?
Ja, dat hoop ik altijd wel, want er gaat natuurlijk niet van alles goed. Bijvoorbeeld het eerste jaar dat ik bij de gemeente Utrecht werkte. Ik ben raadsadviseur, dus ik ondersteun raadsleden bij hun werk. En ik help ze vooral bij het snappen van de financiële stukken. Hadden we nog best wel wat thema's. En dan is het niet gelijk een afrekencultuur. Maar dan kijken we wel erg, wat speelt er dan? Hoe kunnen we het oplossen? Welk plan komt er dan voor de toekomst? En hoe gaan we dat de volgende keer beter doen? En daar gaat ook het gesprek over. En daar helpt de accountant ons ook bij.
Ja, mooi om te horen. Laten we naar die accountant gaan. Anton Elko, als accountant kijk jij vanuit een ander perspectief naar de jaarstukken. Wat is voor jou belangrijk?
Nou, voor mij is eigenlijk wel heel belangrijk het perspectief van de gebruiker die onze verklaring leest en daar zekerheid aan hoopt te ontlenen. Maar dan zie je ook wel dat die zekerheid wordt gezocht soms op onderwerpen waar de verklaring nou net niet over gaat. Bijvoorbeeld, die vraag krijg ik ook wel eens als accountant. Ja, heeft u nu ook gekeken naar de risico's zoals die in de weerstandsparagraaf staan en de reserves die daar tegenover staan? En wat vindt u daar dan van als accountant? Ik snap de vraag heel goed, hè, dat je dat als statenlid of als raadslid heel graag zou willen weten. Maar daar gaan wij als accountant niet over, omdat we dat ook wel lastig vinden. Omdat zit natuurlijk een bepaalde subjectiviteit in. En wat altijd een beetje als risico om de hoek ligt, is ook dat je onderdeel wordt van het politieke debat. Nou, daar de balans in vinden als accountant van ja, wat kan ik nog wel meegeven als ook de financiële expert. Dat is even lastig om op te zoeken.
Terwijl je dit vertelt, moet ik meteen denken aan Dirk die dan vertelt. Er zijn 400 pagina's, die jaren stukken. Van hoeveel pagina's vind jij daar wat van?
Ja, ik kijk ook even naar Dirk, maar ik denk dat de jaarrekening, nou, dat is misschien een pagina of 30, 40.
Ja, daarvan. De rest is het jaarverslag.
Ja, en de rest is het jaar. En daar kijken wij wel naar of dat geen andere beelden geeft dan wat er in de jaarrekening staat. Hè. Dus dat het verenigbaar is, zoals dat zo mooi heet. Begrijpelijk is natuurlijk wel dat die vraag daar achter weg komt van, nou, daar staat dan bijvoorbeeld zo'n paragraaf weerstandsvermogen. En wat vindt u daar dan van als accountant? En ik vind ook wel dat we daar wel de discussie met elkaar over mogen voeren.
Dus dat we er iets meer van mogen vinden als accountant.
Ja.
En Robert, je gaf net al aan wat het verschil was tussen Leiden en provincie Utrecht in algemeenheid, maar ook in specifiek. En na het eerste jaar, en je noemde het net al, heb je 3 jaarrekeningen vastgesteld. Ik denk dat geen één gedeputeerde je dat nadoet, Robert. Maar je nam je ook stellig voor om de kwaliteit van de stukken te verbeteren. Wat was je drijfveer om dat zo duidelijk ook te willen?
Heel stellig, 2. Allereerst vind ik dat het bestuur, en dan met name provinciale staten, maar ook wij zelf als gedeputeerde staten, beter in positie moest worden gebracht. Hoe kan ik uit al die data die op me afkomt, die 400 pagina's, wat is nou de hoofdlijn? En hoe kan ik de begroting als sturingsinstrument gebruiken? En hoe kan ik de jaarrekening, het jaarverslag ook echt als verantwoordingsdocument zien? Dus dat, ik wilde meer stuur erop krijgen. En het tweede is dat ik dat niet alleen belangrijk vind voor GS en PS, maar ook heel belangrijk in mijn verantwoording aan de inwoners van Utrecht. Ik vind dat ik me heb te verantwoorden over wat we met dit maatschappelijk geld hebben gedaan. En daarbij vanuit moet gaan dat niet iedereen heel financieel onderlegd is als ze zo'n stuk lezen. Dus ik moet dat zo toegankelijk mogelijk doen. Nou, die inzet die staat voor mij steeds voorop. Ik heb daar standaard zinnen over binnen mijn ambtelijke organisatie, hoe ze hun moeder voor ogen moeten houden of een broer of een zus. Leg die het uit en kom even uit je eigen professionaliteit, uit je eigen vaktermen. En leg het uit aan iemand die er niet dagelijks in zit.
Nou, daar vraag je denk ik best wel wat van. En denk
zeker.
Ja, en ik ben dan ambtenaar denk ik dan. En dan krijg ik van leg het eens even uit aan je buurvrouw. Maar ik kan me voorstellen dat je tegen meer dingen aanliep. Hoe heb je dat aangepakt om het echt te verbeteren?
Ja, het waren meerdere aspecten waar ik op gestuurd heb. Het begon met het opnieuw scherp maken van onze doelen. En hoe we dat meten met indicatoren. We hebben gekeken naar welke spelregels hanteren we met elkaar. Puur financieel. Op welk niveau gaan we allemaal rapporteren? En daar kwam wel een organisatieontwikkeling achter schuil. Dus als ik ze even weer dan op de hoofdlijn pak. Bij de doelen hebben we onze structuur helderder gemaakt. 10 programmadoelen. Wat zijn nou precies de doelen van elk programma? Die zijn we gaan onderverdelen in beleidsdoelen. Dat zijn er zo'n 46 bij ons. En dan nog eens een 145 meerjarendoelen. Maar die dat goed doorexerceren met de staten. Wat is nou eigenlijk uw doel rondom arbeidsmarktbeleid binnen het programma economie? En wat wilt u nou bereiken en hoe gaan we dat meten? Daar hebben we een jaar over gedaan. Die structuur vond ik heel belangrijk om te hebben. Dat was nieuw. Dat was de eerste. De tweede was dus welke regels hanteren we met elkaar? In de financiële verordening geland vorig jaar. Dus wat vinden wij precies incidentele lasten? Wat zijn structurele lasten? Wat is nou de bevoegdheid waar het college tussen beleidsdoelen geld mag verschuiven zonder dat we terug moeten naar de staten? Waar gaat u ons op afrekenen als het over de financiële situatie van onze provincie gaat? Kijkt u alleen maar naar solvabiliteit of naar de schuldpositie of naar het exploitatiesaldo? Of dus al dit soort afspraken met elkaar doornemen en daar ook echt wel de tijd voor te nemen. Uiteindelijk uitgemond in een nieuw stuk wat Provinciale Staat heeft vastgesteld, vond ik heel belangrijk. Heeft geleid tot financiële kengetallen waarop we nu ook standaard rapporteren en wat inzicht geeft. Nou, dan ging het over het rapporteringsniveau. Wilt u op meerjarendoel of op beleidsdoelen presentatie krijgen? Hoe wilt u met stoplichtjes, zoals dat, hè, kleurtjes achter een activiteit rapporteren? Nou, daar zijn we trouwens nog wel aan het fine-tunen. Want soms doe je ook maar een voorzet. Dat hebben we dit jaar dan voor het eerst gedaan. En dan komt er reflectie. Nou, dat was al echt heel veel verbeterd, maar kan dit ook nog? Nou, zo zijn we dat nu aan het fijnslijpen. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. En dat betekent veel meer grafieken, veel meer proberen ook met infographics soms, maar ook gewoon met grafieken informatie toegankelijker te maken. En mijn vierde was dat dat ook iets betekende voor mijn eigen organisatie natuurlijk. Schrijversteams, dat bewustzijn van tegenlezers. Laat eens iemand uit het domein mobiliteit lezen op een tekst van economie. Wordt het begrepen tot en met de bredere aanpak die het daar speelde over hoe we elkaar kritisch maakten over, ik merk nogal vaak bijvoorbeeld in rapporteringsverantwoording, het heel financieel wordt ingevlogen. Waarom is dit een incidentele last? Omdat het uit een reserve komt. Ja, dat vind ik geen antwoord. Maar het is wel voor iemand die wat boekhoudkundiger kijkt, is dat wel een goede verklaring. Maar de politieke reden dat wij een reserve hebben gemaakt is omdat het incidenteel is. En die kan je dan uitleggen. Dus ik moest ook heel vaak gewoon weer even terug. Ja, maar wat was de reden daar dan achter? En schrijf die nou goed op. Als ik nu naar onze laatste stukken kijk, dan ben ik echt heel blij. Ik vind dat dus die bijna 400 pagina's van ons, er zit in de eerste 25 pagina's, durf ik ook echt wel te zeggen, met heel veel grafieken. Als je dat leest, dan heb je een goed hoofdbeeld van de financiën van de provincie Utrecht. Ja, en als je dan echt wilt inzoomen, dan moet je natuurlijk gewoon naar de programma's doen. Dan ga je veel meer specifiek lezen wat daar speelt. Maar dat hoofdbeeld zit echt in 25 pagina's.
Nou, volgens mij een heel mooie samenvatting en een samenwerking met de Staten en de organisatie aan tafel zetten. Ik ga over naar Danielle, want ik denk dat zij vanuit het perspectief van de Raad ons wat mee kan nemen in de Duisenberg-methode. Want de gemeente Utrecht heeft daarmee hard gewerkt om de verantwoording te verbeteren. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, ik ben toch wel een beetje trots ook op Robert, hoor, dat hij dan zo'n slag heeft gemaakt. Want dat willen wij in Utrecht ook nog wel doen. Maar waar wij echt wel de raadsleden mee helpen is van hoe lees je nou zo'n programma? En wat kan je er nou van vinden? En welke invloed zit nou waar? Waar beslist het college over? Waar kan je als raad nog invloed uitoefenen? Dus wij hebben eigenlijk naar de Duisenberg-methode gekeken en daar een soort van Utrechtse variant van gemaakt. En we gaan met een klein team, dus dat zijn drie raadsrapporteurs, dat zijn raadsleden, een onderzoeker, de griffier, ik, en gaan we kijken naar hoe ziet het programma eruit? Wat zijn de gestelde doelen? Zijn de doelen gehaald? En wat is er niet gelukt? En dat gesprek wordt dan aangegaan. En zo laten we de raadsleden zien dat ze in die enorme massa met tekst, hoe ze daarnaar kunnen kijken en welke vragen ze daarover kunnen stellen en welke verbeteringen ze kunnen aandragen. Dat is hoe wij het in Utrecht doen.
Dus als ik het goed begrijp, ik hoorde Robert net vertellen dat hij samen met de Staten die doelenbomen helemaal is uit gaan pluizen, als ik het zo mag zeggen. Daar zijn jullie krijgen een stuk en dan zijn je eigenlijk met de raadsleden aan de hand aan het kijken van, goh, waar zitten nou die doelen en waar staat nou beschreven, wat is gerealiseerd?
Ja.
En wat zijn dan de type adviezen wat daaruit komt?
Nou, weet je, soms bijvoorbeeld staan daar doelen in die maar één keer in de 5 jaar worden geactualiseerd. Ja, daar heb je niet zoveel aan. Of er staat alleen maar wat er goed gaat. En een raadslid wil ook gewoon eerlijke verhaal van, wat gaat er dan niet goed? En kunnen we het daar ook over hebben? Dus proberen te zeggen, niet alleen een Hosanna-verhaal, maar ook gelaagdheid in wat gaat er goed en wat gaat er niet goed en wat zouden we nog willen bereiken?
En dat wordt ook inderdaad in het debat, zeg maar, ook positief benaderd. Laat ik het zo zeggen, als een lerende.
Heel positief, want zeg maar, dus de raadsrapporteurs die presenteren hun bevindingen aan de andere woordvoerders. En uiteindelijk, zeg maar, bieden zij hun bevindingen aan de wethouder. En eigenlijk zegt de wethouder altijd van, nou, bedankt voor jullie werk. We gaan ermee aan de slag. We gaan ook met jullie tips aan de slag. En zij komen dan na een tijdje terug met een brief of rapportage van hoe zijn we omgegaan met de bevindingen.
En als ik het goed begrijp, zijn die raadsleden ook echt aan zet. Hè? En door de jaren heen kan je nou zien dat er ook echt verbetering is. Want de wethouder zegt natuurlijk, ja, fijn, dankjewel. Maar gebeurt er ook wat mee?
Nee, er gebeurt zeker wat mee. Alleen wat je ziet, en dat is een leuk discussie hier, is dat als je natuurlijk alleen maar meer informatie toevoegt, zitten wij ongeveer nu op 700 pagina's. En wij willen dus weer terug naar de helft. Dus welke discussie wij nu hebben, dat is ook hartstikke goed, is hoe zorgen we er weer voor dat we het toch wat compacter maken? Want vaak aanbevelingen leidt tot veel meer informatie. Dus nu zijn we op een punt van, oké, hoe kunnen we toch weer misschien het anders opstellen? Weet je, Robert, wat jij ook vertelt. Hoe kunnen we die doelen anders maken? Hoe kunnen we dat duidelijker neerzetten? Duidelijker neerzetten waar raadsleden invloed kunnen uitoefenen en waarop niet. Welke contacten er vast zijn? Weet je, waar zit nou de ruimte? En dat is eigenlijk nu waar we verder mee gaan.
Ik vind dit ook wel een mooie zoektocht met je parlement, hè? Dus je hebt met jou, met je gemeenteraad en voor mij met de Staten. Ik heb wel gesprekken. Als u die informatie vraagt, die kunnen we wel leveren. Maar volgens mij gaat u dan verdrinken in de hoeveelheid informatie die op u afkomt. Dus nou ja, goed, nogmaals, als u het wilt, dan ga ik het sturen. Maar ja, probeer even naar beleidsdoel te gaan en niet te veel op een meerjarendoel bij ons. Dat zijn er veel meer. Dit is een geven en nemen. Het heeft ook te maken met vertrouwen natuurlijk, hè, dat men heeft in. Is het college nou stiekem bepaalde informatie niet aan het geven als het wat geaggregeerder neergeeft? Daar heeft trouwens de accountant dan weer een hele belangrijke rol in. Hè. Ik merk ook dat mijn Staten dat dan bijvoorbeeld aan de accountant vraagt. Is dit nou wel het volledige beeld? Of die gedeputeerde zegt wel dat het nu beter gaat. Maar is dat ook echt zo? Dus dat moet dan even af en toe die onafhankelijke toets ook overheen. Is het beeld wat we hebben gekregen ook volledig?
Ja.
En tijdig en juist natuurlijk.
En rechtmatig.
Ja. We kennen het.
We houden er niet mee op. Ik wil naar Dirk gaan. Want Dirk, jij hebt het perspectief natuurlijk vanuit de organisatie. Een wethouder met ambitie. Een raad die de Duisenberg-methode inzet en de ambtelijke organisatie moet het maar vormgeven. Robert vertelde er al wat over. Maar ik kan me voorstellen dat je af en toe denkt, hoe dan? Wat betekent dit voor de organisatie?
Ik ben geneigd om te zeggen veel, maar het valt ook wel mee. In die zin, het is gewoon te doen. Hè? En ambtenaren zijn hardwerkende mensen. We klaren dat met z'n allen.
Allereerst moet ik even zeggen, Robert, ik vind het een indrukwekkend verhaal wat jullie hebben doorlopen. Hoe je die doelstellingen meetbaar maakt. En laat ik daar als eerst wat over zeggen, over SMART. We hadden het net over die verantwoording en hoe groot en hoe dik dat die is en hoe makkelijk dat die kan uitdijen. Veel ambitie betekent meer doelen, meer taken. Dus dat dijt in zekere zin wel uit. Maar vaak zijn ze gewoon niet zo concreet. Nou ja, plat gezegd, vage doelstelling is gewoon een vage tekst. Je weet niet waar je naartoe schrijft. Dus ook schrijfstijl wat je benoemde. Denkstijl, hè? Vanuit welk perspectief licht je nou iets toe? Daar zit gewoon echt een cruciale factor in om dat scherp te krijgen. Dat moet je samen doen. Dus dat traject wat jullie hebben doorlopen, Robert, vind ik echt heel erg mooi. Als ik even terugdenk aan de tijd dat ik in Rotterdam werkte, in de tijd dat Leefbaar Rotterdam in het college kwam, zij zeiden, wij gaan ons afrekenbaar opstellen. Wij komen met meetbare doelstellingen en daar mag u ons op aanspreken. En dat leidde ertoe tot zo'n traject als wat jij ook schetste, Robert. Hoe gaan we dat meten? Hoe gaan we dat monitoren? Hoe gaan we sturen? Hoe gaan we bijsturen? Op een manier die we vooraf hebben bedacht en voor iedereen geaccepteerd is. Dan krijg je echt sturing. Echt gericht werken aan resultaten. Die cultuur is er niet altijd. Het geeft ook ruimte als je doelstellingen wat vager zijn. Ik zie dus daar ook wel een culturele component. Dat moet je wel willen. Dat moet je, beter gezegd, durven. Niet alleen aan de kant van de politiek. Ook aan de kant van de ambtelijke organisatie. Durf je daar echt transparant te zijn over wat je gedaan hebt? Of misschien wat je wel had moeten doen, maar niet hebt gedaan?
Dit is ook ontzettend belangrijk in het gesprek wat je hebt met de Raad of met Provinciale Staten. Ik vind echt een heel mooi onderdeel van het debat wat we nu kunnen hebben, ook in deze Provinciale Staat, is dat je dit benoemt. Dat als het college meldt dat iets niet is gelukt, of dat iets vertraagt, of dat iets gewoon is misgegaan, dat er fouten zijn gemaakt, dat kan gewoon gebeuren. En dat de toon waarop Provinciale Staten dan het college daarop afrekent, nou, je mag scherp zijn, hè, we zijn tenslotte aan het verantwoorden, maar dat het ook steeds constructief moet zijn in de zin van, ja, we blijven nu eenmaal altijd fouten maken in elke organisatie. Het gaat om hoe corrigeer je die en hoe voorkom je dat je ze in de toekomst opnieuw maakt. En er zijn ook soms heel reële argumenten waarom een planning vertraagt. En daarvoor open blijven staan, het begint bij het hoogste orgaan. Het begint bij de gemeenteraad, het begint bij Provinciale Staten, het begint in de Tweede Kamer, om maar eens iets te noemen waar ik het nu ook van kan vinden. Laat je de cultuur ontstaan dat een ambtelijke organisatie ook durft te rapporteren en het eerlijke verhaal durft op te schrijven.
Ja, dat is waar. En kijk, en dat debat moet je ook oefenen, hè? Die volwassen Zeker. Manier. Hè? Dus ga je afrekenen of ga je samen op zoek naar de verbetering? En kun je daar samen over nadenken wat dan daar het beste instrument of de beste bijstelling voor is? Maar ik bedoel ook nog wel iets anders. Hè? Dus in die ambtelijke organisatie. Dus het is waar dat je zegt, er moet een bestuurlijk klimaat zijn voor die ambtenaar om veilig te rapporteren. Maar wat ik ook zie is dat ambtenaren, en ik ben er zelf een, ook toch altijd wel graag meegaan in het positieve frame. Iets ging niet goed, maar dan leggen we de nadruk op wat wel goed ging. Terwijl je juist beter en sterker wordt als je dat andere gewoon eerlijk durft te benoemen. Jij noemde net een voorbeeld van een ambtenaar die zegt, een incidentele bijdrage is incidenteel, want die komt uit de reserve. Die andere manier van denken komt dan ook beter naar boven. Dat geloof ik. Dus dat, ja, zo over SMART. Dus daar zit gewoon een grote ambitie. En als je dan even, we hadden het net even over de methode Duisenberg. Ik vind het een mooi instrument, mooi om het scherp te krijgen. Ik denk dat het goed kan werken. We hebben dat in Breda geprobeerd. Dat is ook wel weer een beetje doodgebloed, moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook gewoon tijd, want zoiets kost gewoon veel tijd. Maar ik zie in de toepassing van de methode Duisenberg ook wel de zoektocht naar een instrument om door de boom het bos weer te zien.
Dirk, ik denk dat je wel iets heel belangrijks zei, hè, over die interne cultuur. En jij bent concern controller. Hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen, de toon aan de top is belangrijk. Hè? Dat is denk ik aan de wethouder. Maar ik kan me voorstellen dat jij zo midden in die organisatie daar best wel een belangrijke rol in hebt.
Nou ja, kijk, dat zit op het spanningsveld van uitvoerbaar, hè? Van ambities en uitvoerbaarheid. Hè? Dus ambitieuze wethouder, ambitieuze college. En als eerste moet ik zeggen, dat is goed. Hè? Alleen ambitie helpt een stap vooruit. Dus dat moet je gewoon hebben. Maar dat zet natuurlijk soms de uitvoering of de uitvoeringscapaciteit of het absorptievermogen van die organisatie wel op scherp. En kun je dan nog gewoon het eerlijke gesprek met elkaar voeren over wat nog haalbaar is en wat niet? Nou, ik zei zojuist, hè, dat er toch altijd een neiging is om het positieve frame maar te blijven hanteren. Nou ja, voor mijzelf zie ik de rol, hè, als concerncontroller om dat continu aan te geven waar die spanning zit en of er een keuze noodzakelijk is.
Nou, ik ken maar, denk ik.
Ja, ook voor mij. Want als ik gewoon kijk naar, dat was zowel bij de gemeente Leiden als toen ik in Zwijndrecht werkte, als nu hier weer bij de provincie Utrecht. De concerncontroller heeft daar een hele grote rol in richting het bestuur. En voor mij is het echt een van mijn belangrijkste vertrouwenspersonen en functionarissen die me rapporteert Los van de stromen die er vanuit financiën zelf komen, waar ik ook vertrouwen heb, daar gaat het niet om. Maar gewoon die onafhankelijke lijn van die concerncontrollers en advies en professionaliteit. Maar wat ik ook verwacht dan, dat hij die professionaliteit ook zo invult. Dus je hebt een prachtige rol.
Ja, en nu je dat zo zegt, dankjewel Robert. Wat ik voor mijzelf daar dan ook de grootste uitdaging in vind, in om al die observaties op tafel te leggen bij directie en college, om dat dan ook waardevrij te doen. Hè? Dus ik vind daar niks van, goed of slecht. Dit is het beeld. Ja. Dit is hoe het is. En hier zie ik de keuzemogelijkheden. Zo feitelijk als mogelijk. Ja.
Ik ga toch ook nog even naar de raad, Danielle. Want de organisatie heeft een concerncontroller. Heeft de concerncontroller naar richting de raad ook een rol bij de gemeente Utrecht?
Wij hebben dus de controle en financiën. En daar zit niet de wethouder aan tafel. Niet de wethouder financiën, maar de concerncontroller. En het hoofd financiën. En daar bespreken we eigenlijk de niet-politieke, technische onderwerpen die in een begroting zitten of in de voorjaarsnota, of welke strategische keuzes er zijn gemaakt. En daar heeft de concerncontroller een grote rol.
Dus die is ook voor jullie, zeg maar, de adviseur. En kan ook dit beeld, denk ik, als de raad maar blijft vragen, kan ook de concerncontroller daar ook op reflecteren.
Absoluut, we spreken dus haar in ieder geval eens per maand. En eigenlijk kunnen we alle thema's met haar bespreken.
Antonelco, ik ga naar de accountant en ik ga iets bijzonders doen. Ik ga naar de toekomst kijken met een accountant. Ja, dat is een grapje, dat begrijp ik niet. Er wordt hier gelachen, gelukkig. Er is Europese wetgeving, bijvoorbeeld over verslaggeving van duurzaamheid, die voor bedrijven gaat gelden. En ik was eigenlijk benieuwd, gaat dat ook voor lokale overheden gelden?
Ik denk dat als je naar de toekomst kijkt, dat dat zeker gaat gelden. Ik denk dat dat heel goed aansluit op de discussie die we net even met elkaar hadden. Het woord euro of financiën is nauwelijks gevallen. Het gaat over doelstellingen en of je de goede dingen doet. En ik denk dus dat duurzaamheid nu is ook cruciaal voor en de provincie en de gemeente om te laten zien dat ze daarin ook de goede dingen doen, voortrekkersrol zijn. Maar ook op andere aspecten, dat voor een gemeente of een provincie geldt natuurlijk ook dat je wil laten zien dat je een goede bijdrage levert aan de maatschappij. Het blijkt bijvoorbeeld dat tegenwoordig zo is dat 75% van sollicitanten willen bij een organisatie werken die iets goed doet voor de maatschappij. Dus het wordt ook cruciaal gewoon om te kunnen acteren als provincie of gemeente, om te laten zien dat je de goede dingen doet. En ik denk dat dus in die verantwoording dat naar voren gaat komen, en dat langzaam maar zeker dat de maatschappij ook gaat vragen aan de accountant, en dat hoorde je nu ook al even, van ja, maar zijn dat dan wel de juiste gegevens? Zijn ze volledig? Hebben we het goede beeld gekregen? Ook op die niet-financiële informatie.
Dus toch die 300 pagina's nog erbij, Antonelco.
Nou, maar dat is het aardige. Wat je nu ook ziet is dat nu is het nog een beetje een veelkoppig monster. Hè? Van hoe ga je dat dan zichtbaar maken? Maar wat je dus nu ziet is dat er langzaam maar zeker een soort harmonisatie ontstaat. Dat men zegt van, joh, weet je, als je dan rapporteert over duurzaamheid, dan zou je in ieder geval deze KPI's moeten laten zien. Of als het gaat over sociaal, wat doe je aan diversiteit? Percentages, kun je dat vertalen? Je ziet van welke dingen wil je laten zien, en dat langzaam maar zeker het ook harmoniseert, zodat je dingen met elkaar kunt vergelijken, hè? En organisaties met elkaar kunt vergelijken.
Ik kan me voorstellen dat het nog verder gaat dan duurzaamheid alleen. Hè? Want ik had het net over die indicatoren die wij hebben gekoppeld aan onze beleidsdoelen. Dat gaat over hoeveel mensen een nieuwe opleiding in digitale vaardigheden volgen in de provincie Utrecht. Zo'n aantal. Of bij intensivering bedrijventerreinen, hoeveel meter bedrijfsruimte willen wij toevoegen op de bestaande bedrijventerreinen? Nou, dan zeggen wij dus straks dat dat, weet ik veel, 100.000 vierkante meter is geweest. Dan zal misschien iemand wel zeggen, ja, klopt dat cijfer? Of heeft u je toegeredeneerd naar uw doelstelling? En hoeveel mensen hebben nou echt die opleiding gevolgd? Dus ja, daar zegt de accountant natuurlijk nu niks over. Die kijkt niet naar die metingen die we op dat vlak hebben gedaan. Dus wel de vraag wat gaat spelen. En dan heb je duurzaamheid of de brede welvaart. Dat worden echt thema's in onze jaarstukken. Want daar sturen we eigenlijk op. Het gaat uiteindelijk niet om die euro, dat ben ik met je eens.
Ik denk dat we het hier wel over eens zijn. Spannend ook wat de toekomst dan gaat brengen. Een ander element is die harmonisatie. Daar wil ik nog wel even op door. Ik heb al begrepen dat gemeentes en provincies altijd heel bijzonder zijn en allemaal precies hun eigen doelstellingen en eigen KPI's willen. Zal er enige harmonisatie mogelijk zijn? Want het zou wel fantastisch zijn als we kunnen laten zien, hè, wat de lokale overheden bijdragen aan bijvoorbeeld, nou, we noemen het klimaat of de klimaatadaptie, of aan de brede welvaart in de algemene zin. Ik zou het wel mooi vinden als we dat konden optellen met elkaar.
Hebben we ook, dat was bij ons wel een uitgangspunt. Dus toen we die indicatoren benoemden, zeiden we gelijk, jongens, gaan we een unieke voor onszelf maken. Weet dan ook dat dat vrij veel geld gaat kosten om elke keer te rapporteren. En je kunt niet benchmarken. Dus zullen we alsjeblieft aansluiten bij wat daar landelijk gebeurt bij het CBS. Dan kunnen we die statistieken gewoon pakken. Maar we hebben ook wel eens discussies gehad waar de staat zegt, nee, deze indicator willen we hebben en we weten dat we hem dan zelf moeten gaan maken en meten. Maar je probeert daar, we hebben hem echt ook als uitgangspunt, we moeten proberen daar zo min mogelijk kost op te maken en de vergelijkbaarheid onderling te vergroten.
Ja, dat is mooi. Anton Elke wel inhaken.
Ja, want wat ik ook heel vaak als vraag krijg vanuit de raad is van hoe doen wij het ten opzichte van een andere gemeente of de andere provincie? En om dat goed te kunnen doen, is harmonisatie natuurlijk een heel goed middel. En je ziet dat dat dus nu ook gebeurt. Hè? De commissie BBV heeft ook een aantal indicatoren benoemd. En die zegt van ja, die vinden we in ieder geval dat die standaard in de verslaggeving terug zouden moeten komen. Juist om ook die vergelijking te kunnen maken. Dus ik denk dat uiteindelijk er een stuk harmonisatie komt. Juist om ook op deze vraag antwoord te kunnen geven.
Danielle. Ja, wij besteden ook altijd een middag tijdens onze zomersessie met raadsleden die financiën dan in een pakket hebben. Ook aan van waar staat mijn gemeente ten opzichte van andere gemeenten. En daar is ook de accountant ook bij. En die laat eigenlijk zien van hoe staan we ervoor. Dat kan over financiële onderwerpen gaan, maar ook niet financiële onderwerpen. En dat vinden ze super interessant. Dus die vergelijkbaarheid helpt wel om dat te kunnen doen.
We gaan naar de laatste ronde. En dat is altijd een ronde waarin we tips en de oplossingen en naar de toekomst toe gaan brengen. En Dirk, ik wou met jou beginnen. Hè, want we zitten nu bij die geharmoniseerde indicatoren. Voor belangrijke opgaven, denk jij dat dat ook zo gaat zitten? Wat is dan een belangrijke tip daarbij?
Kijk, de gemeenten zijn voor 90% gewoon aan elkaar gelijk. En ze doen natuurlijk niks liever dan de verschillen benadrukken. Maar we voeren echt gewoon in belangrijke mate allemaal hetzelfde beleid uit. Dus dat zou prima kunnen. In 2014 geloof ik, een commissie die zei, laten we beginnen met die indicatoren. En sinds 2017 hebben ze ook. En ik heb ze niet nageteld, zoals de pagina's van de begroting. Maar volgens mij een stuk of 70. Ik denk dat dat nog beter kan. En ik denk dat de raad daar ook hulp bij kan gebruiken om die te definiëren. Robert noemde dat net al. Daar moet je soms ook even zelf naar zoeken wat dat is. Dus ik denk dat als je daar gemeentes in kunt helpen, dat je er niet één helpt, maar heel veel in één keer. Achter die zoektocht naar indicatoren zit dat benchmark idee van, is er ergens waar ik kan afwegen of het goed of slecht is? En ik moest zojuist even denken, 100 jaar geleden was de vraag aan de gemeenteraad, kloppen de cijfers? Zit er inderdaad evenveel in de kassa als de penningmeester hier verantwoordt? En die vraag is inmiddels veel en veel breder. Heeft het bestuur het afgelopen jaar gedaan op al die vlakken die we vanmiddag besproken hebben? Nou, dat is best een ingewikkelde vraag. Dus indicatoren kunnen helpen. Maar één ding denk ik wat nog veel beter kan helpen is raadsleden helpen in hoe kijk je nou naar zo'n stuk. Hen daar ook gewoon beter in meenemen, beter in trainen, beter in opleiden. Want het is gewoon best wel ingewikkeld tegenwoordig.
En voor wie is dat een oproep?
Nou ja, dat is natuurlijk een oproep aan ons allen, Griffie, ambtenaren, om samen te kijken. Er komt nu weer een nieuwe collegeperiode aan, nieuwe raadsperiode komt eraan. Nou ja, besteed gewoon aandacht aan een goed opleidingsprogramma op al die verschillende gebieden. Zodat dat gevoel sneller kan ontstaan van waar kunnen we nou onze invloed laten gelden en waar kunnen we op sturen.
Danielle, als ik naar jou toe mag. Hè? We hebben over de Duizendbergen gesproken. Wat zijn voor jou nou de succesfactoren? Wat moeten we meegeven aan de nieuwe raad die eraan komt?
Ja, maak het niet te groot. Zorg dat je een methode kiest, een instrument kiest, wat ook gewoon lukt in de tijd. Want wat ik wel omheen zie, is dat ook andere gemeentes die wel met de Duizendberg-methode ook aan de slag gaan, die zeggen van ja, we doen het niet meer, want het kost te veel tijd. Ik denk dat wij in Utrecht een handzaam format hebben ontwikkeld en dat het ook echt iets toevoegt. En tijd is schaars, hè? Zeker ook voor raadsleden. Dus daar moet je goed over nadenken. Dus dat zou ik willen meegeven van, maak het niet te groot, maar besteed wel je tijd goed. En zeker je controlerende rol, vergeet die niet. Dus wij nemen dit ook mee richting het overdagsdossier voor de nieuwe raad. En we hebben wel dit jaar gezegd, hè, met de verkiezingen, dan doen we een keertje geen raadstoets. Proberen we hem wat beter te krijgen. Kijken we even weer naar van, wat doen we? Wat zijn de uitkomsten? Hoe effectief is het? En dan zeg maar gaan we weer verder. Dus ook af en toe even goed kijken van waar zijn we mee bezig.
Met de verkiezingen heb je ook wel weer een nieuw moment. Hoe gaan jullie dat als raad of als een commissie oppakken?
Bedoel je dan specifiek voor de Duizendberg-methode?
Nou ja, met het coalitieakkoord. Dat je denkt van nou, als dat al meetbaar wordt gemaakt, of dat het concrete doelstellingen zijn, dat je dan al een stap vooruit bent.
Nou ja, dat is een heel goed punt. Dus daar zijn we nu ook hard mee bezig. Dus wij kiezen al nu dit jaar ervoor om onze tijd daarin te stoppen. Om te zorgen dat we nu nadenken over die begroting van de toekomst. Hoe moet dat eruit zien? Wat zijn de doelstellingen? Welke indicatoren? En hoe kunnen we ze meten? En nemen we deze lessen uit het verleden mee? Dus dat is zeker een belangrijk punt voor ons.
En nu maar wachten wat de uitkomst is.
Zekers.
Robert, als je nou nog jouw jaarstukken, nou je bent best wel tevreden wat er is bereikt, maar je zei ook van er zijn nog dingen te wensen. Wat is dan iets wat je heel graag zou veranderen?
Nou, toch nog wel op tekst. Hoe wij soms dingen uitleggen, kan het beter. Ik zou ook nog wel Dat is misschien minder nog gericht op de Staten, maar meer op de verantwoording richting de inwoners van Utrecht. Met andere middelen. Misschien moeten wij ook wel een podcast maken. Of op andere manieren actief ons best doen om te vertellen. En ik weet dat er heel veel mensen helemaal niet geïnteresseerd zullen zijn. Maar ik vind dat ik de verantwoording heb om er alles aan te doen om het uit te leggen.
Nou, dat is mooi. En dan ga ik naar Anton Elko tot slot. De accountant, de rol van de toekomst. Ik heb hem al een beetje geproefd tijdens het gesprek.
Ja, ik denk dat dat geen verrassing zal zijn. Dat het belangrijk is dat de accountant ook bij niet-financiële informatie zekerheid gaat geven. Dat zie je op verschillende terreinen. We hebben het even al over KPI's gehad. Maar ik denk ook bijvoorbeeld over processen. Heeft een proces nou gefunctioneerd zoals het hoorde te functioneren? En kan je daar als accountant ook zekerheid bij geven dat dat zo was? Dus dat is er denk ik eentje. En tweede denk ik gezien nou, de complexiteit. Dirk die refereerde daar ook al even aan. Denk ik dat het accountantsverslag steeds een belangrijker gaat worden ten opzichte van die paar A4'tjes die dan controleverklaring heten. En dat vind ik het mooie in de sector decentrale overheden, om het maar even zo te noemen. Dat accountsverslag is al openbaar. Dat betekent dat ook de raadsleden en de statenleden dat kunnen lezen. En ook daar de zienswijze van de accountant erbij kunnen betrekken. En dat vind ik een mooie voortrekkersrol vanuit de decentrale overheden.
We zijn alweer aan het eind gekomen van de tweede podcast. We zijn van een brede verkenning, vier praktijkvoorbeelden naar adviezen gegaan. En de jaarstukken zijn het document waarmee het college verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de Raad en Staten hun controlerende taak kunnen uitvoeren. De stukken moeten dus inzicht geven in de financiën, maar ook juist in wat is bereikt en wat niet en het liefst ook de waarom-vraag beantwoorden. Dan kan gestuurd en bijgestuurd worden, zodat belangrijke maatschappelijke doelen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Hoe concreter, hoe beter het debat en de besluitvorming zal zijn. De Raad en Staten moeten daarom bij hun kaderstellende rol heldere, meetbare doelen formuleren, waarbij harmonisatie van indicatoren kan helpen. En tot slot is de verwachting dat op sommige thema's, zoals klimaat, maar zeker ook op andere niet-financiële informatie, de accountant meer aandacht zal moeten gaan schenken aan het jaarverslag en mogelijk zelfs zekerheid daarover moet geven. Graag wil ik onze gasten bedanken voor hun bijdrage en natuurlijk onze luisteraars voor hun interesse en aandacht. Onze volgende podcast zal gaan over de rol van de accountant en de controle bij gemeenten. Volg deze serie, dan mis je hem zeker niet. Tot de volgende keer.